aandacht voor elkaar. Het gaat ook wel eens mis. En juist omdat het wel eens misgaat, is het soms ook wel eens lastig om er weer in uit te stappen. Om er weer in te geloven en om aandacht voor elkaar te hebben. Ik wil twee Bijbelgedeelten lezen met u. En die gaan al niet over dat het misgaat, maar die tonen twee prachtige richtingen waar onze aandacht naar uit mag gaan. En de eerste is dit, Efeze 3 vers 13. Daar staat, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Ik zei het net in de zangdienst, van misschien mag je op je knieën gaan zitten deze ochtend in de aanbidding. Wij mogen buigen voor een hemelse Vader. En onze liefdesrelatie met onze hemelse Vader is opnieuw, kun je er een bepaald beeld bij hebben. Je knieën buigen alsof hij een hele grote almachtige God is die jou veroordeelt en jou met een zweepje slaat enzovoort. Dat is niet hoe dit bedoeld wordt. Dit spreekt juist ook, juist als je alles eromheen leest over een fantastische eer die we aan God mogen geven. Hij verdient onze eer en hij verlangt naar een vader-zoon, vader-dochterrelatie met jou. Dat is waarom ik ook dat net benoemde. Van dat jij als dochter of als zoon in zijn aanwezigheid mag komen. Hij is de vader, ja, jullie hadden hem gevonden geloof ik, van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Vorige week hebben we het gehad over 1 Korinthe 13. En 1 Korinthe 13 komt naar 1 Korinthe 12, heel logisch. En 1 Korinthe 12 die spreekt over een stukje charisma van een kerk, de gave van de geest. En ook hoe we als gemeente een lichaam mogen zijn waarin alle talenten naar voren mogen komen. En dat is fantastisch. Maar na 1 Korinthe 12 komt 1 Korinthe 13 en wordt er eigenlijk gezegd, al had je al die fantastische dingen uit hoofdstuk 12, heb je de liefde niet, heb je niks. En 1 Korinthe 13 spreekt dus ook over het karakter van een kerk. En ik geloof dat God in deze fase van ons gemeenteseizoen en periode waar we in zitten, wil bouwen aan het karakter van deze kerk. Het is ook goed te bouwen aan het charisma van de kerk, maar het is ook belangrijk om te bouwen aan het karakter van de kerk. En dat heeft alles te maken met die onderlinge liefde en daarvanuit betrouwbaarheid ga ik straks nog wat dieper op in, zodat u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Daarvoor staat het woordje zodat. Dus dat zodat heeft alles te maken met wat ervoor gebeurt. En wat ervoor gebeurde, begon met je knieën buigen voor de Vader. Dat spreekt over een relatie tussen jou en de hemel. Het vaderhart van God verbonden met jouw hart. En mijn vraag voor jou vanmorgen is, hoe is het tussen jou en de Vader? Hoe is het tussen jou en God? Hoe is het tussen jou en Jezus? Hoe is het tussen jou en de hemel? Hoe is jouw relatie met hem? Want daar begint het. Een tweede tekst die ik graag met jullie wil lezen is Mattheüs 22, vers 36 tot 40. En dan krijgt Jezus de vraag, meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Dus deze twee dingen zijn de basis ook zelfs van gemeente zijn. God liefhebben, je naaste liefhebben en jezelf liefhebben. Nou, en ik wil het daar even met jullie over hebben. Over hoe belangrijk het is en ik kan heel mooi vertellen over hoe het zou moeten enzovoort. Maar waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben is hoe kan het dat het ons niet altijd gemakkelijk afgaat om God, onszelf en of anderen echt lief te hebben. Hoe kan dat? Hoe kan dat er soms, misschien voel je zelfs bij mijn vraag van net, gelijk een stukje veroordeling. En die veroordeling voel je niet per se van mij, maar misschien voel je die wel uiteindelijk van jezelf. Als ik zeg, hoe gaat het met je relatie met God? En misschien voel je dan wel gelijk alleen, oh, ik heb dit niet gedaan, ik heb dat niet gedaan, ik heb zus niet, ik heb zo niet. En je koppelt het gelijk met doem. Dat is heel logisch, want zo wordt ook heel vaak je relatie met God onderwezen. Vorige week had ik ook nog een gesprek met iemand na de dienst. En die vertelde me dat ook. Van, ik had dat filmpje laten zien van Amy. En dat Amy eventjes zei, sorry papa. En toen er tussendoor in één keer, papa, ik mis je. En naar aanleiding van het filmpje had ik vorige week gezegd van, ik was helemaal niet bezig met wat ze fout had gedaan. Maar ik werd geraakt doordat ze mij miste. En dit persoon vorige week zei tegen mij van, ja, en ik ben altijd bezig ook ten opzichte van God met sorry, met wat ik fout heb gedaan. En niet met die liefdesrelatie met God. En heel gemakkelijk kun jij dingen hebben in je hoofd dat je het heel moeilijk vindt, dat je jezelf veroordeelt, denkt dat God je veroordeelt. En om daarvanuit een levende relatie met je hemelse Vader te hebben. Hoe kan dat? Hoe kan het dat je het misschien moeilijk vindt om van jezelf te houden? Hoe kan het dat je het misschien moeilijk vindt om echt van anderen te houden? Nou, een van de dingen die ik wil bespreken vanmorgen, want je zou er heel veel over kunnen zeggen. Maar ik wil je bewust maken deze ochtend, dat er zowel tussen jou en God, als ook tussen jou en jezelf, me, myself and I, daar was ook altijd zo'n leuk liedje over, als ook tussen jou en anderen een soort kloof is, waar je je bewust van moet zijn. En wat voor kloof is dat? Dat is een kloof tussen de verwachting, ik zet even hier verwachting neer, en hier in elk geval jouw beleving van de werkelijkheid. Dat heb je naar jezelf toe, dat heb je naar God toe en dat heb je naar anderen toe. Je verwacht iets van een ander en wat dan werkelijk gebeurt is anders dan dat je verwacht had. En omdat doordat wat werkelijk gebeurt anders is dan dat je verwacht had, ontstaat er een soort kloof. En een van de dingen die ik wil dat je vandaag weet, is iedereen heeft er last van. Iedereen heeft last van dit soort kloven. Mensen die zeggen, ik heb er geen last van, die hebben niet zo goed zelfbeeld. Of zelf, misschien wel een goed zelfbeeld, maar niet zo'n goede zelfkennis. Want elk mens heeft in zekere mate last van zo'n soort kloof. Van dat je misschien dingen van jezelf verwacht had, wat je zou kunnen. En wat je werkelijk zelf waar maakt, dat gebeurt. Je legt jezelf soms dingen op. En uiteindelijk in de praktijk doe je niet wat je jezelf oplegt. En of je het nou wil of niet, daardoor ontstaat een soort van kloof. Tussen wat je jezelf hebt opgelegd, of wat je van jezelf verwacht. En wat werkelijk gebeurd is. Het gebeurt ook tussen jou en anderen. En het gebeurt ook tussen jou en God. En als we ons niet bewust zijn van die kloof, dan wordt die kloof of steeds groter. Of, en dit is nog belangrijker, die kloof wordt dan ergens mee gevuld. Want die kloof wordt altijd ergens mee gevuld. Nou, over die kloof wil ik het vanmorgen een beetje hebben. Het eerste punt wat ik daarbij aan je duidelijk wil maken, ik zei het net al, iedereen heeft er last van. Dus ik hoef geen handen op te steken wie heeft het wel of wie heeft het niet. Iedereen heeft last van dit soort kloven. En de oorzaak is best belangrijk en ik ga er zo ook best wat over zeggen. Maar het erkennen dat het zo is, is nog belangrijker. Het erkennen dat het zo is, dat dit gebeurt en dat daar, en het lastige is, je kunt dan preken houden, zou ik ook kunnen doen. Of dat die kloof, je zou die kloof ook bitterheid kunnen noemen. Je zou die kloof ook teleurstelling kunnen noemen. Maar juist door dat soort woorden eraan te heffen, sluiten sommige mensen hun hart. Want het aparte is, heel veel mensen zeggen ook bijvoorbeeld, ik heb geen last van bitterheid. Daar heb ik eens een keer eerder ook een preek over gehouden, dat ik dat heel apart vind. De meest verbitterde mensen, die zeggen juist altijd, nee, ik heb geen last van bitterheid. En soms, dan sluiten we ons voor een bepaalde realiteit. Dus of je nou bitterheid noemt of teleurstelling, vandaag noem ik het gewoon even veilig kloof. En dat het er zo is, is misschien nog wel belangrijker dan de oorzaken. Maar toch even een paar van de oorzaken waardoor die kloof ontstaan. In bijna alle gevallen wordt deze kloof veroorzaakt door teleurstelling. En wat ik belangrijk vind, wat ik hier benoem, is dat het daarbij eigenlijk niet uitmaakt of die teleurstelling die is ontstaan, of dat wel of niet jouw schuld is. Want wij hebben de neiging, vanuit de boom van goed en kwaad, juist als zo'n kloof ontstaat, de schuldvraag te willen beantwoorden. Dat vind ik zo fantastisch aan God, want God heeft niet de schuldvraag beantwoord, maar hij heeft de kloof gevuld met Jezus. Maar de schuldvraag, daar zoeken we dan naar. Ben jij schuldig of ben ik schuldig? En als wij ontdekken dat de ander schuld heeft, dan gaat de kloof naar de ander groter worden. En als we denken dat we zelf schuldig zijn, dan creëren we een soort kloof in onszelf. Een voorbeeld hiervan, ik weet niet of ik dat hier wel eens of niet wel eens verteld heb. Maar ik heb vanaf, voor mij dat ik 11 of 12 was, had ik een enorm goede jeugdvriend. En daar deed ik alles mee. We gingen samen naar opwekking. En dat was dan in Vierhouten nog, weet ik nog. En we deden alles samen. Naar de kerk samen, maar ook zelfs mee op vakantie. En we hadden samen wel eens een boot waarin we rondvoerden hier door de Wijmers. En dan zat de politie achter ons aan omdat we veel te hard gingen. Veel te grote golven maakten. En wij als pubers helemaal lachen en lol en weet ik wat allemaal. Omdat we dat soort dingen allemaal samen deden. We zaten te kijken naar welke meisjes we leuk vonden. En ik dan balen dat weer een meisje die ik leuk vond weer verliefd werd op hem. En dat gebeurde andersom ook wel eens. Weet je, zulke boezemvrienden waren wij. Hebben jullie dat niet soort vrienden gehad, gekend? En in één keer ging hij verhuizen. Van hier in de buurt naar helemaal de andere kant van het land. En dus die vriendschap was ineens weg, letterlijk een kloof. Maar goed, we hielden contact en af en toe ging ik er ook wel eens langs. Ik was er een keer geweest, ook opnieuw een leuke tijd gehad. En ik was er geweest en een week of 2, 3 later belde hij mij ineens op. En zei hij, Lodewijk, ik wil niks meer met je te maken hebben. Je hoeft nooit meer langs te komen. Je hoeft me niet meer te bellen. Je hoeft me niet meer te schrijven. En onze vriendschap is voorbij. En ik overdrijf het niet. Dat is letterlijk ongeveer de woorden die hij tegen mij zei. Nou, ik dacht, wat is dit nou? Ik schrok me wild. Ik snapte er niks van. En ik snapte tot de dag van vandaag nog steeds niks van. En dat heeft, of je nou wil of niet, heeft iets met me gedaan. Een vertrouwensband, een vriendschapsband werd in één keer pauw afgeknapt. Nou, kan ik gaan zoeken naar oorzaken van zijn kant. En ik weet niet wat de oorzaak is. Ik kan dan denken, heb ik iets fout gedaan? Heeft hij iets fout gedaan? Waar ligt het? Wie weet, ik denk er nu nog wel eens aan terug. Want zelfs als ik zijn naam nu google, ik kan zijn naam niet eens vinden. En dit is al iets van 20, 22 jaar geleden. Hij lijkt echt, dus als we nog een keer zo'n programma gaan organiseren van opsporing. Nee, niet opsporing verzocht, maar hoe heet het nou van die vriendschappen weer bij elkaar. Dit zou een leuk verhaal zijn. Het is al 22, 23 jaar geleden. Ik kan hem nergens vinden. Ik weet niet wat er gebeurd is. Misschien was er van zijn kant wat daar, want nou, ik ga niet alle details vertellen van zijn eigen relatie en omstandigheden, zelfs waarom hij moest verhuizen naar de andere kant van het land. En wie weet waren daar wel dingen gebeurd waardoor hij afscheid van mij moest nemen. Dus ik kan heel erg bezig zijn, zelfs ik zou verbitterd kunnen raken van, hallo, hoe kun je dit doen? Nou, zo lang vriendschap dat je teken zo naar mijn afkapt. Maar wie weet had hij wel hele grondige reden. Dus daar gaat het niet eens om. Misschien was het wel heel gegrond dat hij dit moest doen. Misschien was de situatie voor hem wel 10 keer erger dan voor mij. Maar op dit moment, in de context waar ik het nu even over heb, maakt dat eigenlijk niet uit. Want wat er gebeurde in mijn hart, ontstond zo'n soort kloof tussen mij en vriendschappen. En als je dan niet uitkijkt, gaat die kloof, en dat gebeurt dus ook, gevuld worden. En ik ga zo even benoemen, misschien kan ik dat nu gelijk al wat doen, waarmee wordt het gevuld? Nee, doe ik straks. Ik houd het even spannend. Maar die kloof heeft wel altijd gevolgen. Als die teleurstelling plaatsvindt, ik noem dit voorbeeld, en misschien ken jij hele andere voorbeelden. En ik ken in mijn leven meerdere voorbeelden tussen mij en anderen. Ik ken ook voorbeelden tussen mij en mezelf. Dat ik mezelf dingen had opgelegd en ik zelf vond niet dat ik waar had gemaakt wat ik wel vond dat ik waar had moeten maken. En ook dan ontstaat die kloof. En ik kan ook zelfs voorbeelden benoemen, maar ik heb daar nu de tijd niet voor, of ik neem in elk geval de tijd niet voor, tussen mij en God. Dat ik tussen hem, dat ik had gebeden voor situaties en echt gedacht had, nu gaat de Heer het doen. Ik had bevestiging op allerlei gebieden en het gebeurt en in één keer gebeurt het niet. En God heeft redenen daarvoor. En ik heb hem leren daarin te vertrouwen. Maar waar het mij nu even om gaat, is dat als je niet bewust bent van dat er iets doet, dan ontstaat zelfs tussen jou en God, ontstaat daar zo'n kloof. En je zou die kloof teleurstelling kunnen noemen, verbittering kunnen noemen. Maar er zijn altijd in elk geval 3 gevolgen. Het is allemaal onder het hoofdpunt. Iedereen heeft er last van. En als het bij jou gebeurt, dit is een subpuntje eronder, zijn er 3 gevolgen. Het geeft altijd verwijdering. Het is altijd vernietigend. En het geeft ook altijd verwarring. Het gaf in dit geval tussen mij en die vriend, maar dat was ook letterlijk helemaal afgesloten. Gaf het letterlijk een verwijdering en het vernietigde onze vriendschap. En het gaf mij ook verwarring. Maar als je soms wel bij elkaar blijft, maar er is toch sprake van die soort teleurstelling. Als je dan niet bewust bent van dat daar wat gebeurt, dan langzamerhand wordt die relatie, daar vindt verwijdering in plaats. Of daar vindt vernietiging in plaats. Of er ontstaat verwarring. Ook bijvoorbeeld tussen jou en God. Als er zo'n teleurstelling plaatsvond, God heeft niet beantwoord, want jij heeft niet voldaan aan de verwachtingen die jij van hem had. Van jouw godsbeeld. Dan als je niet uitkijkt, dan ontstaat tussen jou en God verwijdering. En dan langzamerhand wordt die intieme relatie met hem heel langzaam steeds meer vernietigd. Ontstaat de verwarring over wie God nou wel en wie niet is, enzovoort. Nou, deze drie dingen, vernietiging, verwijdering, verwarring, die ontstaan altijd als die kloof er is. En iedereen heeft last van zulke soort kloven in zijn leven. En de reden dat ik hierover spreek deze ochtend, in dat we aandacht hebben voor aandacht, is dat dit onderdeel belangrijk is in dat we met elkaar gaan groeien in aandacht voor elkaar. Aandacht voor jezelf en aandacht voor God. Eerste punt was dus, iedereen heeft er last van. Tweede is, deze kloof wordt altijd gevuld. Iedereen heeft er last van, maar deze kloof wordt ook altijd ergens mee gevuld. De vraag is niet of het gevuld wordt, maar de vraag ook voor jou deze morgen, waarmee wordt het gevuld? En ik benoem nu eventjes de negatieve vulling die er vaak in komt. En de kern is eigenlijk angst. Ik blijf het heel apart vinden, ik blijf de emotie angst trouwens sowieso een hele apart iets vinden. En de neiging is dat je denkt dat angst iets is wat met je ziel te maken heeft. We weten allemaal, je hebt de geest, de ziel en een lichaam. Ik geloof dat angst, en daar heb ik ook al een keer eerder een paar preken over gehouden, meer te maken heeft nog misschien met je geest dan met je ziel. Want angst is direct binnengekomen bij de zondeval. Want doordat de mens koos om het zonder God te doen, kwam de angst ten diepste, de diepste angst die iedereen heeft, zou je kunnen zeggen, is de dood. Maar ik noem hem nog een laagje dieper. De diepste angst die mensen hebben, is eeuwige verwijdering van God. En door de zondeval, ik geloof zelfs dat hier demonische machten zich aan koppelen. En ik zie echt niet overal demonen enzovoort. Hè. We hadden het net over 31 oktober en al dat gedoe. Nou, ik word er niet heet of koud meer van, maar dat is gewoon hoe het eruit ziet. De geestelijke wereld is heel anders dan hoe wij ze tekenen. Maar er is wel een geestelijke wereld. En er zijn machten uit het Rijk der Duisternis die vanaf de zondeval vinden dat ze het recht hebben, dat hadden ze ook totdat Jezus kwam, om jou aan te klagen met voor jij wordt voor eeuwig afgescheiden van God. En de diepste angst die mensen hebben is de angst voor eeuwige afscheiding van God. En doordat soms deze kloven er zijn, doordat die teleurstelling plaatsvindt, is er zeg maar de geestelijke wereld die staat te wachten om direct die kloof te vullen. En dat doet hij met het stukje angst. Angst voor ten diepste eeuwige afscheiding van God, maar ook angst voor herhaling van datgene wat jou is overkomen. En omdat je niet wil dat dat wat jou is overkomen weer gebeurt, of het nou is naar jezelf toe, naar anderen toe of naar God toe, dan wordt vanuit die angst draagt bepaalde vruchten. En dat zijn de vruchten van achterdocht. Ik kon achterdochtig worden naar nieuwe vriendschappen. En de diepste achterdocht die ik had is van wanneer krijg ik in één keer weer even van jou te horen, het hoeft niet meer. Wanneer wijs je me van het een op het andere moment weer af? Door wat er met de jeugdvriend was gebeurd. En die achterdocht was een vrucht van die angst. En omdat ik die angst had, dat het weer zich zou herhalen, werd ik achterdochtig. Die kloven kunnen gevuld worden. Als het gevuld wordt door angst, kan de vrucht zijn ongezond streberig gedrag. Je kunt gaan overleven. Je kunt heel erg argwanend gaan worden. Je kunt continu de schuld gaan afschuiven op anderen. En een ander gevolg is ook dat je op een verkeerde vorm, vanuit een verkeerde bron, onafhankelijk wil zijn. Ik red mezelf wel. En aan de buitenkant zet je allerlei muren op. En je lijkt heel zelfstandig, je lijkt heel sterk, je lijkt heel goed. Je hebt alles onder controle. Maar ten diepste is die bron angst. Dat die kloof tussen wat je verwacht en wat werkelijk gebeurt, gevuld wordt met angst. En vanuit die angst komt achterdocht, argwaan en ook een ongezond me, myself en I gedrag. Ik overleef, ik doe mijn ding. En je aanbidt God, maar tot hier en niet verder. Je hebt vriendschappen met anderen, maar tot hier en niet verder. En zelfs je houdt van jezelf, maar tot hier en niet verder. Nou, dat is de negatieve kant. Nu gaan we naar de positieve kant. We hebben gezien vanmorgen, iedereen heeft last van die kloven. We hebben gezien vanmorgen dat die kloof altijd gevuld wordt. En wat ik wil dat je ziet vanmorgen, het meest positieve, is dat God helpt om deze kloof te overbruggen. En ook te vullen. God helpt. God wil betrokken zijn bij wat er gebeurt met die kloven in je leven. En daaronder heb ik twee dingen. Hoe God ons helpt om deze kloven te overbruggen of te vullen of te genezen. Hoe je het ook maar noemen wilt. Eigenlijk zijn het allemaal maar beeldspraken. En de eerste, en je zou het natuurlijk wel weer kunnen raden, het is Gods genade. Gods genade is gegeven om deze kloven te vullen. Twee teksten, ik zou er heel veel meer kunnen noemen. Romeinen 15 vers 7, daar staat, aanvaard elkaar daarom, ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Voor liefde naar elkaar toe, voor aandacht naar elkaar toe. De basis van aandacht voor en naar elkaar is hoe Christus ons heeft aanvaard. Hoe heeft Christus ons aanvaard? Eén van de vele teksten, Efeze 2 vers 8. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God. Ik noemde net al eerder, ik heb één voorbeeld genoemd. Ik kan nog veel meer voorbeelden noemen van hoe die kloven ook in mijn leven zijn gekomen. En één ding wil ik je echt zeggen. Sinds God heel diep aan mij heeft getoond wat het inhoudt om gered te zijn dankzij zijn genade, ontdek ik hoe hij stap voor stap, en hij is er nog steeds mee bezig, maar dat doet het steeds verder, al die kloven vult met zijn genade. En weet je wat de beste manier is om te helpen? Jezus heeft mij aanvaard. Die was als de meest zuivere mens, liep hij hier op aarde. Hij liep tussen allerlei zondaren en toch heeft hij ze allemaal lief gehad. En ik, net als wij allemaal, dank je Jali, ik ben het er helemaal mee eens, dat is een applausje waard. Want net zoals wij allemaal zondaren waren, heeft God allemaal, heeft Jezus ons allemaal geaccepteerd. Dat is waarom de Bijbel niet zegt, niemand kan zichzelf op de borst kloppen. Ik heb de liefde van God verdiend. Wij allemaal waren zonder God verloren. Jij, ik, wij allemaal. Maar Jezus is naar ons toegekomen en die heeft gezegd, ik accepteer jou, ik aanvaard jou. En als dat echt de kloof of de kloven misschien zelfs wel van je leven vult, dan automatisch heeft dat direct gevolg op hoe je naar God kijkt, hoe je naar jezelf kijkt en hoe je naar anderen kijkt. Omdat God onvoorwaardelijk van me houdt. En omdat God mij lief heeft, zelfs met mijn fouten en zelfs met de dingen die hij misschien van mij niet helemaal begrijpt, heeft dat direct gevolg in ook hoe ik naar God kijk, hoe ik naar anderen kijk en hoe ik naar mezelf kijk. Misschien snap je het niet helemaal, maar het gebeurt wel, het is een vrucht. Zelfs naar God toe, dat zou theologisch misschien een beetje scheef kunnen zijn, maar ben ik in elk geval gaan zeggen, Heer, al begrijp ik u niet helemaal, en al bent u soms heel anders dan ik verwacht heb, ik hou gewoon onvoorwaardelijk voor u. En ik zeg het even zo met deze woorden, maar begrijp dat een beetje theologisch geef ik. Heer, ik schenk u genade. Ik ben genadig naar u toe. In die zin, u hoeft zich niet aan mij te bewijzen om mijn liefde te ontvangen. Maar dat is genade. En natuurlijk kan ik geen genade aan God geven, theologisch gesproken. Maar in mijn hart kan ik wel stoppen om dingen tegen God te houden. Omdat ik besef dat God gestopt is om iets tegen mij te houden. En hetzelfde geldt naar mezelf toe. Man, ik maak fouten. Heel weinig natuurlijk, dat weten we allemaal. Maar zijn genade heeft mij geholpen om ook van mezelf te houden. En daarvan uit juist mijn diepste angsten in de ogen te kijken. En daarvan uit ook mijn diepste falen in de ogen te kijken. Dat vind ik het mooie. Soms vind ik het zo'n scheve redenatie. Dat mensen zeggen, ja, als het alleen maar over genade gaat, dan wordt er niet meer gedeeld met zonde. Hallo! Juist wel! Want juist genade zorgt ervoor dat je je zonde en je falen echt in de ogen kunt kijken. Zonder afwijzing, zonder angst. En dan kun je van jezelf houden, dan kun je zelfs om jezelf huilen. En dan kun je denken van, Heer, u houdt van mij zelfs dat ik dat doe. En dan langzamerhand ga je die liefde omarmen. En dan ga je ook je gedrag veranderen als vrucht automatisch. Omdat je die genade omarmt. En dat gebeurt ook naar anderen toe. Als je weet, daarom zegt Jezus het ook tegen een aantal mensen. Als je veel vergeven bent, kun je ook veel vergeven. En dat is waar. En dat betekent dus niet dat je eerst een hele grote zondaar moet zijn om dat te voelen. Want juist degene die al hun hele leven met God gewandeld hebben. Die hebben ook nodig te beseffen dat je veel vergeven bent. En als je weet dat je veel vergeven bent, kun je ook vergevingsgezind naar anderen zijn. Laat je dan over je heen lopen, daar heb ik het helemaal niet over. Maar die kloof wordt niet gevuld met angst. Maar die wordt gevuld met genade. God helpt ons om deze kloof te overbruggen, maar er is ook iets waar je zelf je bewust van kan worden. En ik zocht een beetje van hoe kan ik dat kort en krachtig en helder uitleggen. En ik ga het gewoon proberen en als het niet lukt, eventueel herhaal ik het nog wel een keer in de toekomst. Maar er is een magnetische werking van vertrouwen en betrouwbaarheid. Dus stel je hebt hier die kloof, dan is er een bepaald, zijn er twee karaktereigenschappen die God heeft, maar die jij ook hebt, want jij bent geschapen naar zijn beeld. En het zijn, ik noem het nu maar even de karaktereigenschappen van vertrouwen en betrouwbaarheid. Of misschien kan ik het nog ietsje beter uitleggen, van vertrouwen geven en betrouwbaar zijn. Dat zijn twee dingen die ik heb, waardoor ik de kloof tussen mij en anderen, en ook tussen mij en God trouwens, kan overbruggen. Met andere woorden, ik ben hier en Treinie is daar. En tussen mij en Treinie kan zo'n kloof zijn. En om die kloof te overbruggen, als ik maar naar haar wijs, en zij was niet betrouwbaar, of zij heeft mij geen vertrouwen gegeven, dan wordt die kloof steeds groter. Ik heb ontdekt dat die kloof heel vaak met deze twee ingrediënten te maken hebben. Kloven die mensen hebben gehad, misschien tussen, je kunt een kloof ervaren tussen mij, dan kan het zijn dat op het gebied van vertrouwen en betrouwbaarheid, dat daar gaten gevallen zijn. Dan kan ik dus twee dingen doen. En mijn neiging was om vaak maar één ding te doen, dat je het alleen maar hebt over vertrouwen. En dan kun je zeggen, jij vertrouwt mij niet, of ik vertrouw jou niet. Maar er zijn twee ingrediënten. En dat is, ik kan zelf betrouwbaar zijn, dat heeft ook te maken met integriteit, en ik kan mijn vertrouwen geven. Dus ik kan een initiatief nemen tussen mij en anderen door te zorgen dat ik ten opzichte van Treinie een betrouwbaar persoon ben en dat ik aan haar mijn vertrouwen geef. En zodra ik dat doe, dan word, dan word je naar elkaar toegetrokken. En helemaal als zij hetzelfde gaat doen, als zij kiest om zelf betrouwbaar te zijn en mij haar vertrouwen te geven, dan is het als twee magneten die naar elkaar toe gaan. Ik heb ook ontdekt dat die zijn eigenlijk twee ingrediënten, maar omdat je met twee personen te maken hebt, die vier dingen, alle vier samen nodig zijn om kloven te overbruggen. Stel je voor, ik ben betrouwbaar en ik geef mijn vertrouwen. Maar zij is of niet vertrouwbaar, betrouwbaar, natuurlijk wel, maar hè, stel, is maar een, of zij geeft mij haar vertrouwen niet, dan kom je niet bij elkaar. En daarom geloof ik in het lichaam van Christus. Als we allemaal kiezen om zelf betrouwbaar te zijn, dat je eigen integriteit. Dat is gewoon recht te zijn wie je bent. Je ja is ja, je nee is nee. Je bent een integer persoon, enzovoort, enzovoort. En je kiest om vertrouwen te geven, dan kom je bij elkaar. Dan ga je naar elkaar toe. Tussen jou en anderen kan het soms voortkomen, hoe irritant het ook is en hoe moeilijk het ook is soms om te omarmen, dat die kloof niet altijd te overbruggen is. Maar dan wil ik één ding zeggen tussen jou en God. Dit lijkt tegenstrijdig wat ik nu zeg. Ik zeg dat mensen teleurgesteld zijn in God. Klopt, dat kan. En nu zeg ik daar tegenover, het is onmogelijk, onmogelijk dat jij teleurgesteld raakt in God. Nou, hoe kan dat nou? In de ene zin zeg je, er zijn mensen teleurgesteld in God. En daarnaast zeg je, het is onmogelijk om teleurgesteld te zijn in God. Ja. En ik zal je ook uitleggen waarom. Het is mogelijk dat je teleurgesteld wordt in jouw godsbeeld. En heel veel mensen zijn teleurgesteld in hun godsbeeld. God zegt niet voor niets, je moet geen beeld van me maken. Maar onbewust doen we dat wel. En wij denken dan aan de Baals, maar wij maken ook zelf bepaalde beelden van God, hoe die is en hoe die hoort te zijn. En omdat wij zelf een beeld maken van hoe God is en hoe die hoort te zijn, is het soms ook een heel logisch gevolg dat we daarin teleurgesteld worden. Maar ik wil je 100% de waarheid vertellen vanuit Gods woord. De Bijbel zegt dat God trouw is, betrouwbaar is en niet teleurstelt. En weet je wat God heeft gedaan? En ik wil dat je dit goed pakt deze ochtend, want daar begint het dat die kloof overbrugd wordt. Hij heeft ten opzichte van jou, wat ik net aan trein met tussen mij en trein hier liet zien, hij heeft die twee stappen genomen. En welke twee stappen heeft hij genomen? Hij heeft gezegd, ik toon jou dat ik betrouwbaar ben. En dit vind ik helemaal machtig van God. Hij zegt, ik kies om jou mijn vertrouwen te geven. Ik heb altijd ben ik zo onder de indruk geweest van dat als Jezus de grote opdracht geeft aan zijn discipelen, Matthäus hoofdstuk 28 en dan staat er de grote opdracht in vers 11 of 17, weet ik voor wat, daar staat sommige van zijn discipelen twijfelden nog. En toch geeft Jezus die 11 zijn vertrouwen om de hele wereld het nieuws van de Allerhoogste te verkondigen. En daarin zie ik, God heeft ervoor gekozen, zelfs als wij nog niet altijd betrouwbaar, om ons te vertrouwen. God is betrouwbaar en heeft jou zijn vertrouwen geschonken. En nu is mijn vraag aan jou deze ochtend. Hoe reageer jij op het initiatief van de hemel? En ik geloof dat je heel mooi kunt reageren door God die twee dingen terug te geven. Door God jouw vertrouwen te geven. En weet je wat een ander woord is voor vertrouwen, wat de Bijbel daar vaak voor gebruikt? Geloof. Door geloof zijn we behouden. Door God jouw vertrouwen te geven en door zelf te kiezen. En ik wil ten opzichte van God een betrouwbaar persoon zijn. Integer. Een man of een vrouw van mijn woord. Geen leugens. Gewoon een fantastisch persoon. En dat doe je vanuit zijn genade en niet omdat je er anders in veroordeeld wordt, maar een vrijwillige keuze om hem ook jouw leven als een offer te geven van betrouwbaarheid. En ik geloof echt dat dan die magnetische werking in elk geval tussen jou en God gaat plaatsvinden dat je weer bij elkaar komt. En ik geloof ook dat tussen jou en anderen die magnetische werking zal gaan werken. Er zijn kloven vanwege teleurstellingen van alles en nog wat. Tussen verwachting en de beleving van de werkelijkheid. Iedereen heeft er last van. Deze kloof wordt altijd gevuld. En als je hem niet vult met zijn genade en door Gods liefde, dan wordt hij gevuld met angst. Maar God helpt om deze kloven te overbruggen. Hoe? Door zijn genade en door die magnetische werking van vertrouwen en betrouwbaarheid. Vertrouwen geven en betrouwbaar zijn. God is betrouwbaar en heeft jou zijn vertrouwen gegeven. Ben jij betrouwbaar? En wil je ook hem jouw vertrouwen geven? Laten we samen bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we deze ochtend stil mochten en mogen staan. Weer dieper bij het groeien in aandacht. Naar elkaar, voor elkaar. Heer, en ik weet dat er hier mensen zijn, Heer, waar eigenlijk allemaal hebben situaties meegemaakt in ons leven, waardoor de kloven zijn gevallen. Of het nou al is in onze kinderjaren, in onze tienerjaren, of wat dan ook, Heer, maar situaties hebben gaten geslagen. Allemaal hebben we er last van. Heer, en het gaat er nu niet om hoe het gebeurd is. Heer, maar er is soms wel vernietiging en verwijdering en verwarring ontstaan. Heer, en soms bij een aantal van ons, en misschien wel bij de meeste van ons, zijn die kloven gevuld met angst, meer dan met uw genade, meer dan met uw liefde. Heer, maar deze ochtend zegt u, Heer, ik zegt u tegen ons, ik wil dat je bij me komt. En ik wil dat mijn genade die gaten kan vullen. Dat je vol mag worden van mijn liefde. Dat je vol mag worden van mijn geest. Ik wil je helpen om sommige godsbeelden die je van mij hebt, vaarwel te zeggen. En van mij het juiste godsbeeld mag ontvangen. En zo vraag ik u door uw geest op dit moment, bedien dit huis. Dank u wel dat u hier bent om te genezen, te herstellen en kloven te overbruggen. Heer, zo vraag ik u zegen over dit huis. Dat de genade van Jezus Christus, de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons mag zijn. In Jezus' naam.